Geliefde gemeente, wat is de doop? We hebben het net ook gehoord bij de vragenbeantwoording. Zo staan de doopouders erin, hebben ze gezegd. Moeten de kinderen ook maar onthouden. Wat is de doop? Het teken en zegel van Gods verbond. Je zou kunnen zeggen, God zet zijn handtekening onder het verbond. En hij zegt dus, dit verbond geldt ook voor dit kind. Zo zeker als dat God God is, zo zeker is het dat het verbond ook geldt voor dit kind. Teken en zegel van Gods verbond. En wat is dan dat verbond? Nou, denk maar aan een huwelijk. Een huwelijk is een verbond. Een huwelijk is in onze tijd het bekendste verbond. Nou ja, het wordt aan de andere kant natuurlijk ook wel ondergraven. En heel veel mensen zien het huwelijk niet meer als een verbond. Maar veel mensen zien het huwelijk als een afspraak voor zo lang als het gaat. Maar het huwelijk is in wezen een verbond. Een man en een vrouw die beloven elkaar trouw voor de rest van het leven. En daar zit gelijk dat belangrijke woord in wat erbij hoort. Ze beloven elkaar trouw. Dus het huwelijk is een verbond omdat een man en vrouw elkaar iets beloven. Bij het huwelijk horen beloften, trouwbeloften. En zo is het ook bij het verbond van God. Bij Gods verbond horen beloften, verbondsbeloften. Wat zijn die beloften? Wat heb je aan die beloften? Voor wie gelden die beloften? Dat is waar Petrus iets over zegt in Handelingen 2 vers 39, de tekst voor de preek. Handelingen 2 vers 39. Daar staat het volgende. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Tot zover dit woord van God. Gods belofte bij de doop. Dat bij de doop, dat is niet alleen wat nu een doopdienst is, maar ook omdat het daarover gaat in het verband. In vers 38 staat, en eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En in vers 41 gaat het ook over de doop. Dus het is de situatie waarin Peter spreekt over de doop. En daar zegt hij, u komt de belofte toe. Dus daarom Gods belofte bij de doop. Drie gedachten. Wat je krijgt, wie het krijgt en hoe je het krijgt. Gods belofte bij de doop. Wat je krijgt, u komt de belofte toe. Wat houdt dat in, die belofte? Tweede, wie het krijgt. U, kom de belofte toe, en uw kinderen, allen die daar verder zijn. En hoe je het krijgt, zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. Dus als eerste, wat je krijgt. We krijgen beloften. Kan soms wel een beetje een algemeen uitspraak zijn. Je hebt toch de belofte van God. En wat bedoel je dan? Over welke belofte heb je het? Je hebt toch niet genoeg aan het woord belofte alleen? Het is toch belangrijk om te weten wat het inhoudt? Dus alleen zeggen, we hebben toch de belofte, dat zegt eigenlijk nog niks. Het gaat er maar om wat er beloofd wordt. Want beloften kunnen ook negatief zijn. Sodom en Gomorra hadden ook een belofte. Sodom en Gomorra kregen de belofte dat God die stad zou omkeren. Dat is ook een belofte. En zo belooft God ook. Dat iedereen die niet in de Heer Jezus gelooft, veroordeeld wordt. Belofte. Wat bedoelt u als u zegt, we hebben de belofte? Wat bedoelen we als wij zeggen, nu gelden ook voor Anna beloften van God? Wat bedoelt Petrus als hij zegt, want u komt de belofte toe? Vanuit het verband is het hier in Handelingen 2 wel vrij duidelijk wat er bedoeld wordt. Het woord belofte staat in Handelingen 2 twee keer eerder. In hoofdstuk 1 vers 4 gebruikt de Heer Jezus dat woord. Als hij tegen de discipelen zegt, verwacht de belofte van de Vader die gij van mij gehoord hebt. En in hoofdstuk 2 vers 33 nog een keer. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus alle tweede keren gaat het over de belofte van de Heilige Geest. God de Vader heeft een belofte gegeven aan Jezus Christus. En Christus heeft die belofte gegeven aan zijn discipelen. En nu mag Petrus die belofte weer doorgeven aan zijn hoorders. Maar dus deze belofte, de belofte van de Heilige Geest. God de Vader heeft beloofd, de Heilige Geest zal komen. En de Heer Jezus heeft het onderstreept en hij zegt tegen de discipelen, ik zal u de Heilige Geest geven. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen. U komt de belofte toe. Daarmee krijgen dus die mensen daar te horen, deze belofte, die geldt nog. De belofte dat de Heilige Geest zal komen. En daar in die belofte, daar zit natuurlijk alles wat de Heilige Geest meebrengt. Maar Petrus mag zeggen dat de Heilige Geest beloofd is. Dan mag hij ook zeggen dat de kracht van de Heilige Geest beloofd is. De toepassing door de Heilige Geest. De vernieuwing van het leven door de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest. Dus alles wat de Heilige Geest meebrengt zit er dan bij in. Deze belofte, zegt Petrus, deze belofte staat nog overeind. De Heilige Geest zal komen. U komt de belofte toe. De belofte, dat is een heel mooi woord. De belofte, daar zit een heleboel achter. En tegelijk kan het ook nog steeds een beetje beperkt blijven. Dat wil ik zo uitleggen. Ik denk dat er best wel kinderen zijn die graag een spaarpot vol geld hebben. En misschien krijg je elke week wel zakgeld. En dan mag je weer, nou, ik noem maar iets, 2 euro in je spaarpot gooien. En je bent jarig en je mag 20 euro in je spaarpot doen. En die spaarpot wordt steeds voller. En daar ben je zo blij mee. En dan is er iemand die zegt, ja, maar waarom ben je dan blij met die spaarpot? Nou, er zit geld in. Ja, maar waarom ben je blij met dat geld dan? Nou, voor dat geld kan ik iets kopen. En je hebt al een heleboel in gedachten. Ik zou dit wel kunnen kopen, ik zou dat wel kunnen kopen. Dus je weet al wat je met dat geld kunt doen. Je voelt al dat geld op zich, dat is niet het allermooiste. Er zijn knikkers misschien wel mooier. Dus het gaat je niet om het geld op zich, maar het gaat je erom, van dat geld kun je iets moois kopen. Dus als je aan geld denkt, moet je niet te veel aan denken natuurlijk, maar als je aan geld denkt, dan denk je gelijk ook aan een heleboel mooie dingen. Nou, zegt dan iemand die het aan je vroeg, nou dan snap ik wel dat je blij bent dat je geld hebt. En die spaarpot wordt steeds voller en je denkt steeds, ik heb een heleboel geld. Maar dan een paar jaar later vraagt iemand, heb je er al wat voor gekocht? Nee, dat niet. Dat ga ik ook niet doen. Ik hoef er niks van te kopen. Het is gewoon fijn om geld te hebben en te weten dat ik er een heleboel van zou kunnen kopen. Ja, maar als je dat nooit doet, wat heb je dan aan geld? Als je 80 bent en je hebt je hele huis vol geld. Wat heb je er dan aan? Kun je zeggen, dan kan ik een heleboel kopen, maar je doet het niet. Maar zo kan het ook zijn met de belofte. Ik heb een belofte. Een heleboel beloften. Een hele Bijbel vol beloften. Ja, wat heb je aan die belofte? Nou, misschien kun je het wel zeggen. Nou, de belofte van de Heilige Geest. De belofte dat mijn zonden vergeven worden. De belofte van de Heer Jezus. Ja, maar wat betekent het dan voor je? Laat je dat allemaal liggen? Zeg, nou, het is toch fijn, belofte? Of wil je het echt hebben? Wat er in die belofte, wat je met die belofte kunt krijgen. Wat God belooft. Zoek je dat? Dan is het zo belangrijk om te weten wat dat precies inhoudt. Wat betekent het nou voor ons als we die belofte van God, als we daar ook wat voor krijgen? Dus als je niet alleen kunt zeggen, we hebben een hele Bijbel vol beloften, net als een hele spaarpot vol geld of een heel huis vol geld, maar als je kunt zeggen, net als dat ik van het geld wat kan kopen, kan ik voor die belofte bij God wat krijgen. Wat kun je dan krijgen? Nou, dan kun je eigenlijk aan die tekst een beetje zien. Die tekst begint met het woord want. Want u komt de belofte toe. Dus Peter zegt, die belofte, die heb je ergens voor nodig. Net zoals je geld ergens voor nodig hebt. Zoals je die belofte ergens voor nodig. En waarvoor? Vers 38 dus. Daarvoor heb je die belofte nodig, wat daar staat. Peter zei tot hen, bekeert u. Dat is een plicht. Maar dat is een plicht waar je een belofte voor nodig hebt. Bekeert u. Het is alsof Peter zegt, bekeert u, want u komt de belofte toe. Bekeert u. Kun je helemaal niet, wil je helemaal niet uit jezelf. Maar de belofte van de Heilige Geest is er. God belooft zijn Heilige Geest om je hart te bekeren. Om je hart naar hem, met je hart naar hem toe te gaan. Dus als je hoort, ik moet mij bekeren. En ik wil me niet eens bekeren. Ik weet dat het nodig is. Maar ik wil zo graag gewoon mijn oude leven leiden. Hoe moet het dan? Hoe kom ik dan ooit bekeerd? Hoe kan ik dan omkeren naar God toe gaan? O, zegt Petrus, er is een belofte voor. De belofte van de Heilige Geest. Dan krijg je hoop. Als je dan hoort, bekeert u, dan weet je, het kan echt. Daar geeft God een belofte voor, ook nu in de doop. Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Nog iets zegt Petrus. En iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Vergeving van de zonden. Dat is wat je zo nodig hebt. Als je zonden niet vergeven worden, dan blijf je met het allergrootste probleem van de wereld zitten. Je zonden moeten vergeven worden. Maar zonden kunnen zo groot lijken. Hoe zou het ooit kunnen? Zeker als je al jarenlang gezondigd hebt. En je voelt hoe die zonden opgestapeld zijn, hoe ze je hele hart zitten, alles doortrokken zijn. Hoe kan ik ooit van mijn zonde afkomen? Hoe kan ik ooit geloven dat de vergeving van de zonde voor mij geldt? O, zegt Petrus, u komt de belofte toe. De belofte van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. De belofte van de Heilige Geest, die tot het diepst van je hart dat bloed van Jezus Christus toepast. Is er zo'n zekerheid van de vergeving van zonden in het bloed van Christus. Nog meer zegt Petrus. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. We hebben er vorige week wat over gehoord wat dat betekent. Dat is een nieuw leven. Een leven met liefde. Een leven van gehoorzaamheid. Een leven dicht bij God en dicht bij de kinderen van God. Hoe kan ik ooit dat leven krijgen als ik kijk hoe vast ik zit in mezelf? O, zegt Petrus, u komt de belofte toe. Kan ik die gave verwachten? Of moet ik altijd blijven leven in onzekerheid en halfslachtigheid? Vanuit de belofte gezien hoef je niet te blijven steken en te blijven hangen in een vaag, onzeker, onvruchtbaar christelijk leven. We mogen veel van het werk van de Heilige Geest verwachten, want daar is een belofte voor. Want u komt de belofte toe. Wat houdt het nou in? Als je die belofte van God, als het ware bij God mag gaan inleveren. Zoals een kind het geld gaat inleveren bij de winkel. Wat krijg je er dan voor? Breken met de zonde. Vergeving van je zonde. Vernieuwing van het leven. En je mag zeggen dat alles bereidt nou voor op het eeuwige leven. Wat je krijgt. Je krijgt iets van eeuwigheidswaarde. De belofte van de Heilige Geest. Daar zit zoveel meer in dan in de volste spaarpot, in de grootste bankrekening. Want alle dingen die je voor geld kunt kopen zijn tijdelijk. Maar de dingen die je voor de belofte van God kunt krijgen, die zijn eeuwig. Het was de eerste, wat je krijgt. Het tweede, wie het krijgt. Want u komt de belofte toe. Daarmee zegt Petrus, je hebt er ook niet wat aan als je kunt zeggen, er zijn beloften, er liggen ergens beloften, als je niet zeker weet dat ze voor jou zijn. Opnieuw net als bij geld, je kunt zeggen, nou, er is een overvloed aan goud en zilver op de wereld. Ja, maar als je zelf niks hebt, kun je ook niks kopen. Je kunt zeggen, mijn buren zijn schatrijk. Ja, maar als jij geen spaarpot hebt en geen bankrekening, ben jij straatarm, hoe rijk je buren ook zijn. Dus, als iemand jou vraagt, kun jij iets kopen? Dan kun je niet zeggen, mijn vader en moeder hebben geld, of mijn buren hebben geld, of... Nee, dan is de vraag, heb jij geld? En als je nu vraagt, het eeuwige leven, is het voor jou? De Heilige Geest, mag jij die krijgen? Kun je zeggen, nou ja, er zijn beloften voor. Dus ja, het zou maar zo kunnen. Maar als die beloften voor een ander zijn, dan vis je nog naast het net. Dan doe je nog, moet je nog zonder. Het komt erop aan dat je kunt zeggen, die beloften, die zijn voor mij. En ik mag met die beloften als het ware teruggaan naar God. Om van God te vragen, Heere. Dat mag toch ook voor mij gelden? Om daaruit te leven. U komt de belofte toe. Dat zegt Petrus hier tegen heel die groep mensen die voor hem staat. Hij zegt nu mag ik tegen u spreken van bekering. Ik mag u verkondigen vergeving van zonde door de Heer Jezus. Ik mag u aanwijzen dat er een ander leven mogelijk is. Dat geldt voor u. Voor iedereen die dat op dat moment hoort. Het is belangrijk dat te weten. Als je in de kerk zit, je hoort het woord van God, dan geldt dat woord van God voor jou. Als God zijn oordelen laat horen, als hij de schuld en de straf aanwijst, dan geldt dat voor u en voor jou. Dan moet je niet naar je buren kijken, dat die zo zondig zijn. En moet je niet naar mensen buiten de kerk kijken, dat die het oordeel verdienen. Maar als God spreekt van oordeel, dan moeten we zeggen, dat raakt mij. Maar ook andersom. Als God zijn beloften laat verkondigen, dan hoef je ook niet te denken, nou ja, het kan waarschijnlijk wel voor degene die naast me in de bank zit. Die is er wel mee bezig. Die heeft nog niet zoveel gezondigd, die is niet zo hardnekkig. Maar voor mij is dat niet kunnen. U komt de belofte toe. Iedere belofte die God aan de hoorders van het evangelie laat komen, die geldt dan ook voor iedere hoorder. Kijk, er zijn best wel beloften waarvan je moet zeggen, die zijn maar voor sommigen. Is er al even bijvoorbeeld bepaalde beloften gekregen die wij niet gekregen hebben? Van het land Israël. Simeon kreeg een belofte die andere gelovigen in die tijd niet kregen. Simeon had de belofte gekregen dat hij de Messias zou zien voor hij zou sterven. Anderen niet. Sommige beloften gelden ook maar voor sommige mensen. Maar deze beloften, zegt Petrus, de belofte van de Heilige Geest, de belofte van de vergeving van zonden, die geldt voor allen. U komt de belofte toe. Hij bedoelt daarmee niet, u verdient de belofte. Zo kunnen we dat woord wel opvatten. Hè? Nou, dat komt mij wel toe. Nee, het komt je niet toe alsof jij dat verdient. Maar het, je zou kunnen zeggen, het valt je toe. Het komt genadig naar je toe. God zegt eenvoudigweg, ik wil het. U hebt het niet verdiend. Christus heeft het verdiend. En daarom komt die belofte naar u toe. Nou, zegt Petrus, God is daarin zo genadig dat hij het niet aan u alleen geeft, maar gelijk ook aan uw kinderen. Dus niet alleen degene die het horen zelf krijgen het, maar ook degene die bij hen horen. Precies hetzelfde wat er staat in Genesis 17 vers 7. Ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Om u te zijn tot een God, de belofte dat hij hun God, dat hij Abrahams God wil zijn. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dus ook het nageslacht van Abraham, die krijgt die belofte al. Degene die het horen, zoals Ismaël. En degene die het niet horen, zoals Isaac. Isaac bestond nog niet eens. En toch lag de belofte er al van meet af aan voor Isaac. Want God beloofde, ik wil uw God zijn. En zo is het nu ook. De belofte die jullie krijgen, met jullie het horen, die zegt, die geeft God gelijk door aan jullie kinderen. U komt de belofte toe en uw kinderen. En kleinkinderen, als die mogen komen. En waarom? Eenvoudig omdat God dat wil. Want wordt daarin duidelijk dat de belofte bij God vandaan komt. Er is niemand van ons die de belofte verdiend heeft. Er is niemand van ons die de belofte van God bedacht heeft. Dat zie je juist daarin dat de Heer erbij zegt, het geldt ook voor uw kinderen. Dus het is niet te danken aan onszelf. Zou je kunnen zeggen, ja, maar wij zijn naar de kerk gekomen. Zoals die mensen toen naar het tempelplein gekomen waren. Nee, zegt God, dat is niet de bron. Kijk maar naar je kinderen. Die hebben geen keuze gemaakt. En toch zeg ik, de belofte geldt ook voor hen. En nog meer, zegt de Heer. En de belofte geldt ook voor allen die daar verre zijn. Daar komt Gods vrijmacht nog duidelijker in naar voren. Dan denk ik aan Efeze 2, waar dezelfde verwijzing in ligt, naar Jesaja 57. In Jesaja 57 heeft de profeet het over degene die verre zijn. En dat wordt hier wordt daarnaar verwezen in Efeze 2. En dan staat er in Efeze 2, jullie waren vroeger vreemd. Vreemd van de verbonden der belofte. U ziet dat in vers 12 van Efeze 2. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus die verbondene belofte of de belofte van het verbond, dan stonden ze buiten. Het waren heidenen namelijk. Ze hoorden niet bij Israël. Ze hadden nog nooit de belofte gehoord van de Messias. Ze hadden nog nooit de belofte gekregen van de Heilige Geest. Ze stonden er buiten en daardoor hadden ze geen hoop. Zonder deze belofte is er geen hoop. We moeten er wel bij zeggen, als je die belofte gekregen hebt, je hebt hem verworpen, dan is de straf erop zwaarder. Degenen die die belofte nooit gekregen hebben, die staan ook schuldig voor God. Die hebben daardoor ook geen hoop. Maar die worden niet met dezelfde straf gestraft als degenen die onder het evangelie leven. En dan zeggen, ja, maar die belofte heb ik niet nodig. Die Christus heb ik niet nodig. Die geest heb ik niet nodig. Ik kan nog wel zonder. En dan is Gods straf daarop ernstiger en terecht. Maar je moet wel zeggen, als je nou niet de belofte gehoord hebt, niet weet van de Heer Jezus, dan ben je zo zonder hoop. Hoe kun je leven? Hoe kun je sterven als je buiten staat? En die ernst, die benoemt Paulus daar. Hij zegt, zo was het vroeger bij u, want ze kwamen dus uit de wereld. Ik hoop trouwens dat u dat niet vergeet. Zo zijn er zoveel nog. Hè? Zonder hoop in de wereld. Vergeet u ze niet. Dan moet je niet denken, nou ja, wij hebben het toch goed. Anderen hebben het nog niet. Maar nu zegt Paulus dan, vroeger stonden jullie er buiten. En nu? Nu zijn jullie erbij getrokken. Jullie waren ver weg. Jullie zijn erbij gekomen. Waar heb je dat aan te danken? Niet aan jezelf. Maar louter aan de vrije genade van God. En zo onderstreept Petrus hier ook. U komt de belofte toe. En allen die daar verre zijn. Er zijn er ook nog een heleboel die hoorden niet bij. En God gaat ze erbij trekken. Want God werkt vrijmachtig. God werkt genadig. God is niet afhankelijk van mensen die hem zoeken. Maar hij is een God die mensen zoekt. Wat is er dan een ruimte in God? Wat is er tegelijk ook een verootmoediging naar ons toe? Als het alles van God komt, dan hebben we niks aan onszelf te danken. Nou, want wij horen toch ook bij die mensen die verre zijn. We zijn allemaal vreemden. Vreemd van Israël. En sowieso vreemd. Vervreemd van God. Als we dan vandaag mogen horen, u, jou, mij, u komt de belofte toe. Dan kun je toch alleen maar zeggen, Heere, waarom? Waar heb ik dat aan te danken? Waar hebt u het aan te danken? Zou jij het antwoord weten? Toch alleen aan vrije genade. Als laatste, hoe je het krijgt. Die belofte, zegt Petrus, die is er. Maar net ging het erom, je hebt niet genoeg aan de belofte alleen. Hoe deel je er nou in? Hoe deel je in de belofte? En hoe deel je in wat er achter die belofte zit? In wat God belooft? In deze tekst staat als volgt. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn. Dus daar zegt Petrus, deze belofte geldt voor u en voor uw kinderen en voor heidenen. Maar voor welke heidenen dan? Zo staat hier dan, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Dat is de manier waarop de belofte naar je toe komt. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Wat betekent dat? Nou, ditzelfde woord van roepen, dat komt in het boek Handelingen verschillende keren tegen. En meestal op twee manieren. Het ene is heel speciaal. Dan zijn er ambtsdragers geroepen. Bijvoorbeeld in Handelingen 13 vers 2, daar gaat het over Paulus en Barnabas. Die zijn geroepen om naar de heidenen toe te gaan. En heeft God hen geroepen en God heeft tegen ze gezegd, jullie moeten daarheen. Maar het is ook een heel algemeen woord, een heel praktisch woord. Bijvoorbeeld in Handelingen 5 vers 40, daar staat dat ze voor het Sanhedrin geroepen werden. En ze gaven hem gehoor en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden. Nou, dat is in het Grieks precies hetzelfde woord als hier. Ze hadden ze tot zich geroepen, bij zich geroepen. Dus dat Sanhedrin die zei tegen de apostelen, kom eens, jullie moeten hier komen. Ze hadden ook geen keus, ze moesten. Net zoals Paulus en Barnabas toen ze naar de heidenen moeten, hadden ze ook geen keus, ze moesten. Geroepen betekent dus een bevel krijgen om te komen. Dat zegt Paulus nu hier. Als je geroepen wordt, dan krijg je ook de belofte. Als je geroepen wordt, wat betekent dat? Als je dus opgeroepen wordt, opgewekt wordt, het bevel krijgt om te komen. En dat is nou de verkondiging van het evangelie. Iedere preek wekt de Heer je op om te komen. Geroepen. Dat betekent dus je zit er niet vrijblijvend. Je zit niet om er wat te horen, om wat te leren, om dan achteraf te zeggen, nou heb ik nog wat nieuws gehoord? Heb ik nog iets interessants gehoord? Heb ik nog iets gehoord waar ik wat over kan vertellen? Maar elke keer word je geroepen. Geroepen allereerst om te komen tot Christus. Geroepen om je te bekeren. Geroepen om de Heere te dienen. Geroepen om in zijn weg te gaan. Elke preek is een roepstem van de Heere. Een opwekking om niet te blijven waar je was, maar om te komen. Net zoals die apostelen die bij het Sanhedrin geroepen werden. Die konden niets zeggen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Jullie kunnen dan wel zeggen dat we moeten komen, maar ja, van ons hoeft het niet. Of mooi, interessant dat jullie ons roepen. Daar gaan we eens over discussiëren. Nee, ze konden maar op één manier antwoorden. Ze moesten komen. En ten diepste is het ook zo met de roepstem van het evangelie. Als de Heere zijn oproep geeft, dan is dat niet om over te discussiëren, allerlei vragen bij te stellen. Dan is dat om je te laten roepen. Om je gewonnen te geven, om te zeggen, Heere, hier ben ik. En dat wijst tegelijk dan ook op het volgende. Hoe kom je aan de inhoud van de belofte? Kijk, hoe kom je aan de belofte, dat hebt u gehoord. Zodra de prediking komt, zodra je geroepen wordt, zodra hoor je ook de belofte. Dus elke preek heb je twee dingen. Ja, en nog een heleboel meer, maar twee belangrijke dingen. Elke preek krijg je een roeping en elke preek krijg je belofte. Maar wanneer krijg je nou de inhoud van die belofte? Weet u nog die inhoud? Vers 38, bekering, vergeving, de gave van de geest. Wanneer krijg je die? Nou, dan als je aan die roeping gehoor geeft. Zoals Samuel het zei. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het is dat je God niet maar wat laat roepen, maar dat je die roepstem ontvangt en dat je zegt, Heere, zeg het maar. Hier ben ik, want u hebt mij toch geroepen. Dan is het niet vrijpostig, hè? Om nou als een verloren zondaar bij de Heer Jezus te komen, dat is niet vrijpostig. Dan zal God niet zeggen, wat kom jij doen? Denk je dat jij vergeven kunt krijgen? Ongehoord. Jij stelt niks voor. Laat een ander maar komen, jij niet. Nee toch, u kunt allemaal zeggen, als je knieën buigt en je hart mag uitstorten voor de Heere, Heere, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En u hebt mij de belofte gegeven, dat een ieder die tot u komt, vergeving zal krijgen. Als je bij de Heere komt, met de belijdenis van je halfslachtigheid, zegt de Heer, u hebt u mijn zonde vergeven. Maar mijn christenleven is zo ondermaats. Het is zo halfslachtig, zo dor. Nou kom ik bij u om opgewekt te worden, om verlevendig te worden. Dan zal God toch ook niet zeggen. Denk je dat je dat krijgt? Je leeft in een tijd en in een land. Daar is het allemaal maar mondjesmaat. Je moet niet denken dat er in 2023 nog echte, levende, volle christenen kunnen zijn. Dat is niet meer voor nu. Dat is zeker niet voor jou. Jij moet zo een beetje blijven voortsukkelen zonder veel vreugde en zonder veel vrucht. Nee toch? Als je met je verlegenheid komt en zegt, Heer, het is zo dor. Wilt u het nou aanwakkeren? Wilt u het verlevendigen? Geef dat er vrucht mag zijn voor u. Dat er vreugde mag zijn in u. Dan zal God niet zeggen, waarom denk je dat? Maar dan zal hij zeggen, nou, dat is nou precies waar ik toe opgeroepen heb. Met eerbied bedoeld. Dan zal hij zeggen, ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij dat je gehoor gegeven hebt aan mijn roepstem. En dat je nu komt om te krijgen wat ik wil geven. Wat is dan dus dat ingaan op de roepstem? Nou, precies hetzelfde wat er hier gebeurde in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Die het woord ontvingen, die zei de Heer, precies zoals u het zegt. Zo wil ik het geloven. Precies datgene waar u toe oproept. Dat is nou het verlangen om dat te doen. Precies datgene wat u belooft. Dat wil ik van u vragen. Ik hoef niet meer mijn eigen ding. Ik wil het niet meer op mijn eigen manier. Maar ik wil me gewonnen geven. Die zijn woord gaarne aannamen. Die kreeg ook de inhoud ervan. Wie Jezus Christus niet meer kan missen. Maar om hem komt bij God de Vader. Die krijgt Jezus Christus. Wie de Heilige Geest niet meer kan missen. Maar om hem komt bij God de Zoon. Die krijgt de Heilige Geest. Want hij zegt het. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verder zijn. Zoveel als hij de Heere, onze God, toeroepen zal. Amen.